onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu met elkaar gaan zingen van Psalm 97. Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en heiland, verheugt u in uw heiland. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 97. Doen wij ook deze middag in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen wij daarna opnieuw uit deze psalmen nu het zesde vers. Beminnaars van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Dat is het zesde vers van Psalm 97 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, laten we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, zo geeft u het ons ook voor de tweede maal op deze uw dag, dat we als gemeente jong en oud ook weer in uw huis mogen samen zijn op deze plaats van woord en van gebed. Want ook deze middag, Heere, hebt u nog een boodschap tot ons te zeggen. En telkens wanneer uw woord mag opengaan en dat er ook de verkondiging van uw woord mag zijn, dan laat u het ons verkondigen, Heere, wie wij zijn en wie u bent. En wie u bent, Heere, dat hebben we vanmorgen gehoord. Vanuit die lofzang van Zacharias. Hoe dat uw kind en knecht, die oude priester, daar een blik mocht slaan in uw hart. In het hart van uw barmhartigheid. Waar hij die innerlijke bewegingen, die diepste gevoelens van uw barmhartigheid mocht zien. En het mocht zien, Heere, dat er in uw hart al van eeuwigheid een vuur brandt van liefde. Een vuur van ontferming. Een vuur van bewogenheid. En nu laat u ons deze middag verkondigen wat er is in ons hart. En dan zal ook het woord van deze middag vanuit het 10e gebod van de catechismus heel verootmoedigend zijn. Als wij worden aangewezen, Heere, in wie we zijn voor u. En maak u ons dan deze middag ook eerlijk, Heere, voor uw aangezicht. Dat verootmoedigende woord dan ook deze middag binnen zal komen bij ons allemaal. Voor het eerst of opnieuw. Dat het ons hart zal verbreken. Dat het ons hart zal verootmoedigen. Maar Heere, dat het ons ook zal uitdrijven tot u. Dat het ons toch zal brengen voor het eerst of opnieuw. Ook aan de voeten van het kruis van Golgotha. Want Heere, bij hem moeten we toch zijn. Bij de Heere Jezus Christus. Die u zelf toch hebt gegeven tot een volkomen verlossing. En tot rechtvaardiging en tot heiliging. En ook uw kinderen, Heere, zij moeten dat ook steeds dieper en dieper gaan verstaan. Dat ze het met Paulus moeten belijden. Ik ben vleeselijk. En ik blijf vleeselijk verkocht onder de zonde. En wat is dat een pijnlijke en smartelijke les, Heere, ook naar ontvangen genade. Om erachter te komen dat dat vlees van ons niet bekeerd wordt. En nooit bekeerd wordt. En dat het vlees van ons zich altijd maar weer tegen u blijft verheffen. Heere, dat uw kinderen dan ook steeds meer zullen beseffen dat ook zij in alles zo aangewezen zijn. Op die volkomen gerechtigheid. En op die volkomen heiligheid van uw Zoon. Op alles wat hij verworven heeft aan het kruis van Golgotha. Om steeds meer uit hem te leven. Om steeds meer net als de rank de levenssappen uit de wijnstok te mogen trekken. Opdat in die weg, waarin de oude mens al meer en meer mag sterven, toch de Heere Jezus Christus ook steeds meer een gestalte in hun hart en leven zal verkrijgen. Dan bidden we van u, geef u ons daar ook deze middag het juiste zicht op, Heere, op die verhouding tussen wet en evangelie. En mag dan ook het woord van deze middag daarvoor gebruikt worden als een middel in uw hand om ons daarin te onderwijzen. Wil u ons zelf zomaar heel persoonlijk bij de hand nemen, Heere, en ons leiden door uw woord en door uw geest, opdat wij werkelijk de diepste zin van het woord en leerjongeren van Christus mogen zijn of worden. Om steeds maar gedurig aan uw voeten te zitten als een Maria, om uw woord en het onderwijs uit uw eigen mond te mogen horen. Wil u zelf dan onderwijs geven, Heere, deze middag. En het goed maken met uzelf hier, maar ook wanneer wij thuis mogen meeluisteren. En mag het alles gebruikt worden, Heere, tot eeuwige zegen. Wil u zo uw woord gebruiken om de gemeente te bouwen op dat enige fundament wat u zelf hebt gelegd in uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, wat legt u dan een arbeid aan onze ziel ten koste? Want dan is dat niet alleen de zondagse verkondiging van uw woord. Maar ook nu het winterwerk zo volop bezig mag zijn. Heren, dan zijn er door de weekse catechisaties, de huisbezoeken, de verenigingen, de clubs. Zoveel gelegenheden waar uw woord mag opengaan. En dat alles toch met maar één bedoeling, Heren. Dat wij behouden zullen worden. Dat wij gered zullen worden. Dat wij zalig zullen worden. Het laat ons toch zien, Heere, dat u geen lust hebt in onze dood. Heere, laat het alles aan onze harten verbreken. Want het laat ook weer zien wie wij zijn, Heere. Wij die zo vastzitten in de zonde van nature, zo verblind zijn en zo verduisterd in ons verstand. Maar we hebben het vanmorgen gehoord. Waar u komt als die opgang uit de hoogte. Als die blinkende morgenster, als die zon der gerechtigheid. Heere, daar wil u toch uw licht laten opgaan. Juist over degenen die in de duisternis neerzitten en in de schaduw van de dood. Wil u ook daarvoor dan uw woord deze middag gebruiken? Zou u ons zo alle willen opzoeken, Heere, en ons willen bezoeken met uw heil en met uw zegen? Dat zo het koninkrijk van u op deze dag heerlijk mag worden uitgebreid, ook aan deze plaats. En het getal van uw kinderen ook in ons midden mag worden uitgebreid. En het rijk van de vorst der duisternis zal worden afgebroken. Heere, wil u daartoe dan alle arbeid zegenen die ook in uw koninkrijk mag plaatsvinden. Gedenkt u, Heere, aan al uw dienaren. Aan uw knechten die u roept om als een getrouwe wachter te staan op de muren van Sion. Om daar te staan als een wachter met de bazuin aan de mond. Om een eerlijke boodschap telkens weer neer te leggen. En te verkondigen de dood in Adam, maar ook het leven in u. O Heere Jezus Christus, die de tweede Adam bent. Wilt u dan de zendelingen gedenken door evangelisten? Heere, we bidden ook voor evangelisten Bruin, die zich mag voorbereiden op het werk straks in Heerenveen. Als hij dat mag gaan oppakken. Heere, wil u ook daar toch uw zegen overgebieden. Omdat ook daar in die grote stad Heerenveen, waar zoveel zielen wonen die ook nooit meer een kerk van binnen zien. En die uw naam misschien alleen maar kennen als een vloek. Och Heere, wil u al die momenten dat straks uw woord ook daar mag klinken. Wil u het zegenen opdat ook in die plaats uw koninkrijk zal komen. Vanmorgen hoorden we het nog van Nineveh, Heere. Dat er zoveel zielen waren en dat Jona ervan overtuigd was. Hij wist dat u barmhartig was. En als ze daar zouden gaan roepen vanuit de nood ook om bekering. Dan wist hij dat u een gaarne vergevend God en een horend en verhorend God zou zijn. Heere, dan kan het toch voor Heerenveen, dan kan het voor de Friese Wouden, dan kan het toch voor heel ons vaderland. Dan kan het toch, Heere, voor de grootste van alle zondaren, als we zien op de ruimte die daar is bij u. Heere, we bidden u deze middag ook in het bijzonder voor de bekering van uw oude bondsvolk Israël. Er staan zoveel profetieën in uw woord, Heere, van die adventsprofetieën. Waarin het al wordt verkondigd, al van eeuwige heden, dat het volk dat in duisternis wandelt, een groot licht zal zien. En velen leven ook daar nog in de duisternis, dat er een deksel op hun aangezicht ligt. Heere, wil u het deksel ervan afnemen, dat ook het licht daar mag opgaan. Heere, en dan, als dat zal gebeuren, dan zal ook heel deze wereld toch weten dat u de levende God bent. En dat er geen andere God is dan u alleen. Heere, mogen die dagen dan spoedig komen. Dat zal gebeuren. Dat ook het adventslicht daar zal gaan schijnen. En dat u ook daar verheerlijkt zult worden in de bekering van Israël. Heere, zo ziet het alles op u. Ook heel deze dienst, u weet wat wij nodig hebben. U weet waar ons hoofd en ons hart allemaal vol van kan zijn. Als we nu weer in de kerk zijn samengekomen. Heere, wil u een ieder geven wat nodig is. Mag er beslag liggen vanmiddag, Heere, door uw woord. Dat u onze gedachten gevangen wilt leiden onder de gehoorzaamheid van Christus. En dat er zo'n vlak veld mag zijn of komen. Dat uw woord zo zijn heerschappij zal hebben en beslag zal leggen op hoofd en hart van jong en oud. Wil u zo dan een gezegende en een ongestoorde dienst geven. Alles geven wat nodig is in het luisteren naar uw woord. En ook in het spreken van uw woord, in het bespelen van het orgel, het bedienen van de techniek. Och Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Gedenk u ons dan ook deze middag naar de grootheid van uw barmhartigheid. En hoort u ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze middag tot ons uit de Romeinenbrief van Paulus, Romeinen 7. En daarvan lezen we met elkaar de versen 7 tot en met 26. Dus Romeinen 7, vers 7 tot en met 26.
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Wat hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe hetzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover schriftlezing.
Gemeente, dan lezen we nu uit de catechismus, de zondag die aan de beurt is, over het tiende gebod. Dat is zondag 44. De zondag 44 van de catechismus. En in zondag 44 wordt gevraagd: wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord: dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te alle tijden van ganse harte alle zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomenlijk houden? Antwoord: nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de tien geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord: eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zouden ophouden, zonder ophouden, ons benaastigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover zondag 44. In deze zondaggemeente krijgen wij vanmiddag onderwijs over Gods wet. Dat schrijven we boven de preek. Onderwijs over Gods wet. Drie gedachten. We staan eerst stil bij het laatste gebod van de wet. Vervolgens letten we op de gehoorzaamheid aan Gods wet. En als laatste gaat het over de prediking van Gods wet. Dus we krijgen vanmiddag onderwijs over Gods wet. We staan eerst stil bij het laatste gebod van Gods wet. Vervolgens letten we op de gehoorzaamheid aan Gods wet. En als laatste de prediking van Gods wet. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 119, het 18e vers. Doe mij op het pad van uw geboden train, draag op dat spoor mijn wankelende gangen. En vers 49, hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel, de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dus 18 en 49 van 119. Ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de Heer en zijn dienst. Er zijn vandaag 4 collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkpartij. De vierde bij de slotzang is de vrijwillige bijdrage. Al deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En er wordt nog gewezen op de contactmorgen van aanstaande woensdag. We hopen dan stil te staan bij Psalm 63. Iedereen is weer van harte welkom. De morgen begint om 10:00. Tot zover al deze afkondigingen zingen we dan nu van Psalm 119, het 18e en 49ste vers. onderwijs over Gods wet. Drie gedachten. Als eerste het laatste gebod van Gods wet. Vervolgens horen we over de gehoorzaamheid aan Gods wet. En als laatste gaat het over de prediking van Gods wet. Gemeente, waar gaat het eigenlijk over in het tiende gebod? Nou, zegt u, dat is niet zo'n hele moeilijke vraag. Dat horen we elke zondagmorgen voorlezen. In het tiende gebod staat: gij zult niet begeren. En wat we niet mogen begeren, dat wordt er ook bij genoemd, heel concreet. Niet de vrouw van je naast, of het huis van je naast, of zijn os of zijn ezel. Of als je het een beetje zou vertalen naar vandaag, ook dus niet de auto van je naast, of zijn trekker, of zijn apparatuur. Niets wat van je naaste is. En ja, als we dat zo horen, dan zouden we kunnen denken van: ja, maar dat hebben we toch eigenlijk al eerder gehoord in het zevende gebod, bij het achtste gebod. Waarom wordt dat dan hier nog een keertje genoemd? Nou, gemeente, je zou kunnen zeggen, dit tiende gebod is eigenlijk de sleutel om alle andere negen geboden goed te kunnen verstaan. Weet u waarom? Nou, juist in dit tiende gebod wordt de wortel van al onze zonden blootgelegd. Want waar begint nu de zonde? De zonde begint niet pas wanneer wij letterlijk iets doen of wanneer wij iets zeggen tegen elkaar. De zonde begint al veel eerder, hier bij de begeerte in ons hart. Denk maar eens aan David, hij viel in die gruwelijke zonde met overspel met Bathsheba. Hij liet Uria vermoorden. Maar waar was dat allemaal begonnen? Al die ellende was begonnen toen hij daar liep op het dak van het paleis en toen hij daar Bathsheba begeerde. En nu wil het tiende gebod ons vanmiddag gaan leren dat de Heere niet alleen al die zondige daden van ons haat en verfoeit en veroordeelt, maar ook die zondige begeerte die daar dus al aan vooraf gaat, die wortelzonde zeg maar in ons hart, dat kan ook niet voor God bestaan. Dus zodoende heeft dit tiende gebod dus alles te maken met alle andere voorafgaande geboden. En daarom staat hier: gij zult niet begeren. Ja, zegt iemand, maar hoe zit het dan? Want als ik dat zo hoor, gij zult niet begeren, dan lijkt het wel alsof dit tiende gebod zomaar alle begeertes over één kam scheert en zomaar alles veroordeelt. Gij zult niet begeren. Zijn er dan geen goede begeertes meer? Zijn er dan geen goede verlangens? Is alles dan wat er per definitie uit ons hart omhoog komt, is dat dan allemaal sowieso verkeerd? Hoe moet ik dat zien? Nou, er zijn inderdaad goede begeertes. Geoorloofde begeertes. Ik zal een paar voorbeelden noemen. Als je bijvoorbeeld ziek bent, dan is het natuurlijk niet verkeerd als je gezondheid begeert en daarom bidt. Of als je honger hebt, dan begeer je voedsel. Of als je in een land woont waar oorlog is, ja, dan ben je natuurlijk begeerig naar de vrijheid. Je mag kracht begeren om je werk te doen. Als je alleen door het leven gaat, dan mag je een levensgezel begeren, dat je je knieën buigt. Ja, Heere, mag ik nou van u een man, een vrouw, een jongen, een meisje ontvangen, met wie ik samen mijn knieën mag buigen en u mag zoeken? U begrijpt, dat zijn natuurlijk allemaal goede begeertes, die vallen niet onder dit tiende gebod. En als het daarover gaat, dan hoop ik dat u vanmiddag ook met zo'n begeerte, met zo'n verlangen naar Gods huis gekomen bent. Net als de dichter van Psalm 84, dat u zegt: o, mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van sterk verlangen om daar te zijn in die voorhoven van God, en mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En wat zijn dan nog meer goede begeertes? Nou, je mag begeerig uitzien naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. aan je begeerig bent en je gebed ook naar de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. In je gezin. Of in je huwelijk. Of hier in de kerk. Of in ons dorp, in ons vaderland, wereldwijd. En uiteraard ook heel persoonlijk, hè, voor je eigen hart en leven. Als je nou vanmiddag hier in de kerk zit en je gaat gebukt onder je zonde. En je worstelt met je schuld. Dan begeer je toch hier in Gods huis te horen. Is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel waardoor ik weer met God in het reine kan komen? Dan begeer je toch niks anders te horen dan die enige naam tot zaligheid gegeven. Die gekruisigde, die opgestane zaligmaker. En wanneer de Heere iets van zijn liefde en van zijn genade, van zijn barmhartigheid uitstort in je hart. Dan begeer je toch ook in alles voor de Heere te leven en tot zijn eer. Als u begrijpt, dat zijn allemaal begeertes, die vallen allemaal niet onder het tiende gebod. Er zijn dus verschillende soorten begeertes. En als we dan even helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel, naar Adam en Eva in paradijs, dan mogen we zelfs zeggen dat zij voor de val alleen maar goede begeertes hebben gehad. Dat hart van Adam en Eva, dat was immers volkomen rein, dat was smetteloos, dat was zonder zonde. En wat zien we dan? Juist de val in de zonde, dat heeft ons begeren zo radicaal veranderd. En de zondeval zelf begon trouwens ook met een begeerte. Want dan staat er in de Bijbel, Adam en Eva keken eens naar die boom en dan staat er, die boom was begeerlijk tot spijzen. En Adam en Eva en wij niet minder, wij begeerden daar als God te zijn. We waren dus niet tevreden met de plaats die we van God hadden ontvangen. Wij wilden en wij moesten als God zijn. En kijk gemeente, toen is het misgegaan. Sinds die tijd is dat hele begeren van ons, die wortel van ons hart, totaal verkeerd en totaal verdorven geworden. En als Paulus dan een conclusie trekt in een van zijn brieven, dan zegt hij, die oude mens die wordt verdorven door de begeerlijkheden van de verleiding. Nou, en omdat het er zo van nature met een ieder van ons voorstaat, hebben we allemaal ook wedergeboorte nodig. Dat heeft hiermee te maken. Want wanneer een mens wederom geboren wordt, en dan wordt toch die wortel van je hart veranderd en vernieuwd en geheiligd. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er ook juist die strijd tussen die oude mens en die nieuwe mens. De oude mens waarvan we net hebben gehoord, die kan alleen maar zondigen, die wil alleen maar zondigen, die heeft alleen maar onreine en verkeerde begeertes. En daar dan tegenover de nieuwe mens. En de nieuwe mens die zegt met David in Psalm 27. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dan staat er eigenlijk letterlijk in de grondtaal niet één ding. Maar dan staat er één heb ik begeerd. En dat is natuurlijk niet zo'n moeilijke vraag. Wie dat dan is, hè? Eén heb ik begeerd. Dat is de Heere. De nieuwe mens, die heeft immers maar één begeerte. Om volkomen op God gericht te zijn, om hem te eren, om hem te dienen, om hem lief te hebben. En dan gaat ons antwoord ons vanmiddag vertellen, de catechismus, dat dat dan ook wel heel nauw luistert, gemeente. Want er staat dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God, dus welk gebod het dan ook is, nimmer meer, nooit dus in ons hart zal komen. En het is niet voor niets dat de catechismus zich hier vanmiddag zo uitdrukt. Want in de Romeinse kerk werd namelijk geleerd, en die gedachte die is vandaag ook nog niet uitgestorven, dat de begeerte zelf nog geen zonde zou zijn. Zolang het niet tot de daad leidt. En dus dan zou die begeerte zelf, dat zou nog niet zonde zijn. Maar als dat waar zou zijn, gemeente, weet u wat dat dan zou betekenen? Dan zou dat betekenen dat je dus gerust iemand mag haten, met een dodelijke haat, zolang je maar niet letterlijk doodslaat. Dan zou dat betekenen dat je gerust een andere vrouw of man mag begeren, zolang je maar niet letterlijk aan hem of haar zit. Nou, u voelt wel aan, dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Dat gaat zo in tegen het woord van Jezus zelf. Wie een ander aanziet om te begeren, die heeft al overspel met haar gedaan. Dus wat dat betreft, de hemelse rechter die oordeelt zo anders dan de aardse rechter. De aardse rechter die kijkt natuurlijk naar je woorden, naar je daden, wat je allemaal letterlijk hebt gedaan. Maar de hemelse rechter die peilt zoveel dieper. En want die kijkt tot op de bodem van ons hart. En dat maakt vanmiddag de prediking over het tiende gebod ook heel ontdekkend en verootmoedigend, gemeente. Want als het licht van het tiende gebod over je hart en leven gaat schijnen, dan leer je jezelf kennen. En na ontvangen genade je steeds meer en dieper kennen als een zondaar, als een dief, als een moordenaar, als een overspeler. Want zegt ons antwoord, de kleinste lust of gedachte tegen maar één gebod van God, dat rekent God al als zonde. Dus even heel concreet, jongeren, als je morgen naar school gaat en je denkt, oh, we hebben morgen die ene leraar weer, ik hoop maar dat er morgen wat met hem gebeurt. Alleen die gedachte al, dat is zonde tegen het vijfde en het zesde gebod. Of je kijkt wat langer naar een andere man of vrouw, met allerlei onreine gedachten erbij. De Heer zegt, het is zonde tegen het zevende gebod. Of als we niet tevreden zijn met wat we van de Heere hebben gekregen. En we zijn jaloers, want die ander heeft veel meer geld of een mooiere auto of een... Nou ja, noem eens wat op. De Heere zegt, het is zonde tegen het achtste gebod. En als je zomaar die ene gedachte in je hart voelt bovenkomen om iets lelijks over een ander door te vertellen. Het is zonde, zegt de Heere, tegen het negende gebod. En dan is de catechismus vanmiddag heel radicaal. Want dan zeggen ze tegen ons vanmiddag, wij moeten ten alle tijden. Dus wanneer het dan ook in je leven is, dag of nacht, zomer of winter, vakantie of geen vakantie, altijd, nooit uitgezonderd, dan moeten wij met ons hele hart een vijand zijn van alle zonden. En lust hebben tot alle gerechtigheid. En dat laatste, dat betekent eigenlijk heel eenvoudig dat je dan in al de omstandigheden van je leven maar één verlangen hebt om naar Gods geboden te leven. Om zijn wet te houden. Dus niet alleen als je weet dat andere mensen je zien, want daardoor zou je ook nog dingen kunnen doen of laten dat je denkt, nou ja, laat ik het maar niet doen, want dan ziet die of die het, of stel je voor dat ze erachter komen. Nee, ten allen tijde. En dat van harte. Waarom? Omdat je met David zingt in Psalm 56. Ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. Al is er geen mens die mij ziet. We hebben het onlangs over Gods alwetendheid gehoord. Gods oog ziet mij altijd. En nu zegt David, ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven. En dat kan toch ook niet anders, gemeente? We hebben dat vanmorgen ook nog even kort gehoord, ook uit die lofzang van Zacharias. Die voeten, hè, die werden gezet op dat pad des vredes. En toen zei ik al, als de licht van de zon der gerechtigheid over je leven gaat schijnen, dan kan het niet anders, dan ga je de werken van de duisternis haten, dan ga je voor op de vlucht. Wie God lief krijgt, die krijgt ook lief wat God lief heeft. En God heeft heiligheid lief. En dan ga je haten wat God haat. En wat haat God? De zonde. En niet voor niets staat er hier vanmiddag in ons antwoord, hè? Alle zonde haten. Dat is wel belangrijk, gemeente, om daar even een streepje onder te zetten. Want juist op dit punt valt de scheiding tussen het ware geloof en het schijngeloof of het tijdgeloof. Want kijk, een tijdgelovige die wil, oh ja, die wil best wel tegen een paar zonden strijden. En is ook nog wel genegen dan om een paar zonden op te geven, maar niet alle zonden en zeker niet zijn boezemzonden. En zo is het in het ware geloof wel, dan word je een vijand van alle zonden. Net als in staat mensziel. Er mocht niet één handlanger van de duivel worden gespaard. Allemaal moesten ze eraan. En dan leer je met David vragen, Heere, reinigt u mij ook van de verborgen afdwalingen? Als er nou nog dingen in mijn leven zijn, Heere, waarvan ik misschien denk, of helemaal niet weet dat, of het wel zonde is of niet. Maar wil u het dan maar aanwijzen, Heere, als het niet voor u kan bestaan? Reinig mij, Heere. Heilig mij, Heere, want ik wil heilig zijn als Gij. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. De gehoorzaamheid aan Gods wet. Want nu we dit hebben gehoord, wat God van ons eist, en dat zelfs de kleinste lust of de kleinste gedachte tegen een van Gods geboden al zonde is, en de Heer ons oproept om alle zonden te haten en er niet eentje te sparen, dan is het natuurlijk heel logisch dat dan de vraag bovenkomt van, ja, kan dat dan allemaal wel? Lukt dat allemaal wel? Is dat wel mogelijk? Nou, die vraag stellen de opstellers van de catechismus hier ook. In 114, kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Hoort u dat? Hoe ze die vraag hebben opgesteld? Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, kunnen ze dat? Het is heel opvallend dat de catechismus niet vraagt, wil Gods kind dat? Wil Gods kind dat? De Heere volmaakt gehoorzamen? Wil Gods kind dat? De Heere volkomen liefhebben? Nou, dat is toch eigenlijk geen vraag? Want daarop is toch het antwoord van al Gods kinderen volmondig ja. Vraag het maar na. Al Gods kinderen zullen toch zeggen, o Heere, kon ik u nog maar veel meer liefhebben? Hoefde ik u nooit meer toch verdriet te doen met al mijn vuile zonden? En met al dat zelfbedoelen wat elke keer weer de kop opsteekt? Of al die keren dat ik weer niet op mijn plaats ben of dat ik me weer laat gaan? Dan val je Paulus hartelijk bij jij in Romeinen 7. Dat hij zegt, ik heb een vermaak in de wet van God. In al die geboden. Maar dat vraagt de catechismus vanmiddag niet. Wil Gods kind dat? Want tuurlijk, dat wil hij. De vraag is, kan hij dat ook? En ook hiervan geldt weer, gemeente, dat het niet zonder reden is dat de catechismus dit zo formuleert. Want al de eeuwen door, tot in onze tijd aan toe, kom je soms dominees of voorgangers of mensen tegen die zeggen, ja, dat kan best. Dat kan best. Je kunt hier op aarde als kind van God zoveel genade krijgen. En je kunt hier op aarde al zo vervuld worden van de geest van God, dat je aan deze zijde van het graf al volkomen los van de zonde kunt worden en volmaakt heilig kunt leven. Zodat je hier op aarde dus eigenlijk al een soort overwinningsleven kunt leiden. Waarbij je dus blijkbaar verder geleid bent in het stuk van de heiliging naar wat Paulus er allemaal over heeft gezegd. U zegt, is dat zo? Kan dat? Nou, heel nadrukkelijk gaat de catechismus vanmiddag tegen die dwaling in. Ze zeggen, nee, zij, dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. En waarom is dat dan onmogelijk? Nou, zegt ons antwoord, ook de allerheiligste hebben, zolang zij als zij in dit leven zijn, nog maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Hoort u dat? Valt op vanmiddag in ons antwoord, dit stukje, dat de catechismus dan niet zomaar verwijst naar Gods kinderen in het algemeen, maar dat ze het nu ineens hebben over de allerheiligste. U zegt, is er dan onderscheid tussen Gods kinderen? Hoe moet ik dat zien? Ja, zegt ons antwoord vanmiddag, er is inderdaad onderscheid tussen Gods kinderen. En dat onderscheid, dat betreft niet hun geestelijke staat. En want van die geestelijke staat geldt al Gods kinderen. Ze zijn met Christus levend gemaakt. Maar het gaat hier wel over de stand van hun geestelijke leven. U kunt dat bijvoorbeeld ook vinden in de brieven van Johannes, dat Johannes zegt, ja, als het gaat over Gods genade, er zijn kinderen in de genade, en zuigelingen in de genade, en vaders in de genade. Of om het nog ietsje anders te zeggen, als het gaat over dat onderscheid tussen Gods kinderen, en je kunt nooit zeggen, de een is meer rechtvaardiger dan de ander. De een is meer rechtvaardig dan de ander, dat kun je niet zeggen. Want het zwakste geloof, als het maar een waar geloof is, dat stelt ons rechtvaardig voor God. Van de rechtvaardiging geldt, daar zijn geen trappen in. Je kunt niet meer of minder rechtvaardig zijn, dat kan niet. Maar in de heiliging, daar zijn wel trappen in. En als het dan gaat over die heiliging, dan moeten we wel zeggen, ja, dan is de een meer gevorderd dan de ander op de leerschool van de Heilige Geest. En zodoende dat de catechismus hier dan vanmiddag ook kan spreken over een allerheiligst kind van God, de allerheiligste van allemaal. Nou, zullen we dan eens een paar van die allerheiligste kinderen van God uit de Bijbel is langs gaan, gemeente. Om te zien hoe het in hun leven stond met dat beginsel van die gehoorzaamheid. En hoe ver zij de zonde achter zich hebben kunnen laten. Ja, bij wie moet je dan beginnen? Abraham misschien? Er is maar één iemand in de Bijbel die wordt aangeduid als de vader van alle gelovigen. En de vriend van God. Nou, dan hoort toch eigenlijk wel bij zo'n allerheiligst kind van God. Nou, sla dan vanmiddag het levensboek van Abraham eens op. Leidde hij dan zo'n geestelijk overwinningsleven dat hij al de zonde achter zich liet? U weet het antwoord al. Hoe vaak nam Abraham niet de toevlucht tot de leugen? In plaats van dat hij zijn vertrouwen volkomen stelde op de levende God. En hij kon maar niet wachten op de vervulling van Gods belofte. En hij kreeg een kind bij Hagar. Ja, daar valt Abraham eigenlijk al af. David dan misschien, gemeente. David is immers de lieflijke in de psalmen, de man naar Gods hart. Ach, u kent ook David levensboek wel. Noach dan. Van Noach lezen we hetzelfde als Henoch. Ook van Noach staat er in de Bijbel, hij wandelde met God. Had Noach toen ook dat punt bereikt ergens dat hij de zonde achter zich liet? Och, ze waren nog maar even de ark uit en hij lag dronken in zijn tent. Zo wat voorbeeld uit het Oude Testament. Dan gaan we maar naar het Nieuwe Testament. Ik denk aan Petrus of zo, of aan Johannes. Zij hadden onder de discipelen van de Heer Jezus best wel een speciale plaats. En zij mochten soms nog wat verder met de Heer Jezus mee, terwijl de anderen dan al moesten achterblijven. Maar hoe was het in de hof van Gethsemane? Ze sloegen allemaal op de vlucht. En juist die Petrus, he, die zich zo had beroemd op zijn godsvrucht en op zijn genade. Dat was immers zoveel meer dan bij de anderen. Hij heeft zijn meester bitter verloochend. Terwijl nog maar een paar uurtjes daarvoor was dat hij met de meester aan het avondmaal had gezeten. U zegt Zacharias dan, wat vanmorgen overging van de lofzang. Er wordt ook een rijk getuigenis van gegeven van Zacharias. Hij was rechtvaardig, hij was godvrezend, hij was onberispelijk. Nou, dan kom je alweer gauw in de buurt van zo'n allerheiligst iemand. Maar ook die oude Zacharias kwam de macht van het ongeloof aan het einde van zijn leven maar niet te boven. Toen hij de boodschap van de engel maar niet voor waar kon houden. Dus ik denk dat we onze zoektocht in de Bijbel wel kunnen stoppen, gemeente. De conclusie is duidelijk. De meest begenadigde zondaar, dus de zondaar met de meeste genade. Hij heeft niet meer dan slechts een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En een beginsel, een klein begin, dat staat dan zeg maar in contrast, hè, met die volmaakte gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. Daarbij vergeleken is het dus maar een klein beginsel. Nou, en daarom hebben we vanmiddag ook met elkaar gelezen uit Romeinen 7, waar Paulus zo treffend de praktijk schetst van het ware christenleven. Wat zei Paulus, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En daarmee tekent hij heel treffend die blijvende strijd, die levenslange strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Ik denk in dit verband nog even aan een uitspraak van de Engelse dominee John Newton. Tot zijn verwondering heeft hij dat wel eens beleden, dat hij zei, Heere, ik ben niet meer degene die ik van nature was. Daar ben ik, zo ben ik niet meer, zoals ik ter wereld ben gekomen, hè? Gezeten in de duisternis en in de schaduw van de dood. Gode zij dank niet, uw genade heeft onderscheid gemaakt. Heere, ik ben niet meer degene die ik van nature was. Maar tegelijk moest hij tot zijn verootmoediging beleiden. Heere, ik ben ook nog niet die ik voor u wezen moet. Die ik behoor te zijn. En juist die gebrokenheid en die ongelijkvormigheid aan het beeld van Christus, dat geeft in het hart van Gods kind toch elke keer weer dat heimwee en dat uitzien. Naar die zonderloze volmaaktheid, naar die zonderloze heerlijkheid. Niet in dit leven, maar na dit leven. Zoals een oude dichter zei, Heere, hoe raak ik toch mezelf kwijt? Dat was zijn grootste worsteling, dat hart van hem. Hoe raak ik toch mezelf kwijt om u eens voor een eeuwigheid recht hartelijk te beminnen? Nou, en u begrijpt, als dat de taal van je hart is, als het zo in je hart mag liggen, dan zul je ook nooit dat kleine beginsel van de zonde gebruiken als een, dat kleine beginsel van die gehoorzaamheid gebruiken als een vrijbrief voor de zonde. Hij denkt van ja, Ik blijf ook nog een zondaar. Dus dan kan ik het ook af en toe nog wel eens op los leven. Blijf toch nog een zondaar. Nou ja, dan moet dit of dat er toch ook nog wel weer eens een keertje mee door kunnen. En dat ik daarvan dan die oude mens de schuld kan geven. Dat doet die oude mens in mij. En dat is trouwens dan de tweede dwaling die de catechismus hier bestrijdt. En dat is de dwaling van de zogenaamde antinomianen. En ook dat is een dwaling die al de eeuwen door weer de kop opsteekt. Want wat zegt de antinomiaan? Die zegt, ik ben een kind van God en Gods kind is vrij van de wet. In het leven van Gods kind heeft de wet geen plaats meer, alleen maar in het stuk van de ellende. En daarna niet meer. Christus heeft voor mij de wet vervuld, hij heeft de straf gedragen, dus ik heb helemaal niks meer met Gods wet te maken. En die opvatting is dan vaak een vrijbrief om te leven in de zonde, of heel wereldgelijkvormig te zijn. En het is niet voor niets, gemeente, dat ook de catechismus bij deze dwaling de vinger legt. Want dit is ook een oude misvatting die elke keer maar weer de kop opsteekt. Tuurlijk, Christus heeft de wet vervuld en dat heeft hij volmaakt gedaan, als geen ander. Maar dat betekent niet dat Christus de wet heeft afgeschaft. Dat hij zeg maar die wet terzijde heeft geschoven. De catechismus gaat straks in het laatste antwoord aan ons uitleggen dat Gods heilige wet van blijvende betekenis is, ook in het leven van Gods kind. En niet als een heilsmiddel om door de werken van de wet zalig te worden. Maar altijd weer zie je hoe dat wet en evangelie met elkaar als het ware samenwerken. De wet staat ten dienste van het evangelie. Daar zullen we zo nog wel meer over horen. Dus dat kleine beginsel van die gehoorzaamheid, dat kan nooit een vrijbrief voor de zonde zijn. Nee, zegt ons antwoord vanmiddag, hoe klein dat beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid dan een jaar toch kan zijn, het komt er altijd uit, het wordt zichtbaar naar buiten toe. Dat kan niet verborgen blijven. Dan komt er een jaar te leven zo'n ernstig voornemen. En als het dan over voornemen gaat, dan moet u natuurlijk niet denken aan goede voornemens die wij vaak hebben rond de jaarwisseling. Misschien hebben sommigen al wat goede voornemens bedacht voor over een maand. En zeggen, nou, vanaf in januari ga ik het weer proberen. Dit ietsje meer doen en dat ietsje minder doen. En vaak komen we halverwege januari al tot de conclusie, er komt niks van terecht. Dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Bij zulke voornemens gaat het hier niet over. Als hier staat, dan komt er zo'n ernstig voornemen. Dan wil dat niks anders zeggen. Hier gaat het over die begeerte van de nieuwe mens. Dat hartelijke verlangen. Die nieuwe mens die kan immers niet zondigen. Die wil niet zondigen. Die heeft maar één verlangen, Heere. Ik wil u dienen en ik wil voor u leven tot uw dienst en tot uw lof en tot uw eer bereid. Ik wil u hartelijk beminnen, o Heere, mijn sterkte. Om wie u bent in uzelf, al bestond er geen hemel en geen hel dan nog, dan was u al mijn liefde waardig. En ja, dan komt er als vanzelf heel veel liefde tot al Gods geboden. Niet eentje uitgezonderd. Hoe lief heb ik uw wet, Heere. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En dan ga je zelfs de zonde haten. Die zonde waar je zo van hebt gehouden. Die je zo kan koesteren en liefhebben. En dan word je juist bedroefd. Tijdens zo vaak nog zo weinig van terecht brengt. En dat je nog zo vaak in de zonde kunt struikelen. Maar één ding kun je niet meer en dat wil je ook niet meer, hè, in de zonde blijven liggen. En dan ga je weer die Paulus zo goed begrijpen. Hè? Niet alleen die klacht uit Romeinen 7 over die zonde in zijn hart. Maar ook over dat uitzien van Paulus in Filippenzen 3. Daar zegt de apostel, niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben. die zegt het ook, hè. Ik ben nog niet volmaakt. Ja, in Christus, maar van mezelf niet. En dan zegt hij, ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En dat brengt ons bij de laatste gedachte, als we stil willen staan bij de prediking van Gods wet. Want nu we dit zo gehoord hebben, gemeente, ja, dan komt eigenlijk weer zo'n logische vraag naar boven van, waarom laat God die wet dan nou zo scherp aan ons spreken, als toch niemand in dit leven die wet hier volmaakt kan houden? Als je toch hier die volmaaktheid op aarde niet kan bereiken, heeft dat dan wel zin om zo scherp die wet te blijven preken? Nou, ik zei het al, de catechismus gaat hier wat uitleggen aan ons over de blijvende betekenis van Gods heilige wet. En dan wijzen ze op drie dingen die alles te maken hebben met ellende, verlossing en dankbaarheid. Of anders gezegd, met die scherpe wetsprediking heeft de Heere geen andere bedoeling dan dat zijn kinderen juist hun rechtvaardiging en hun heiliging steeds dieper en dieper zullen gaan verstaan en zullen gaan beleven. Gods wet moet dus in de eerste plaats zo scherp worden gepreekt, opdat wij ons leven lang, onze zondige aard, hoe langer en hoe meer, leren kennen. Dus wat zegt de catechismus hier vanmiddag? Ellendekennis, dat is nooit in je leven een gepasseerd station. We kunnen dus niet zeggen, nou, ellendekennis, dat is alleen maar iets van het begin van de catechismus. Zondag 2 tot en met 4, toen ging deksel van de put. En we hebben even in de put gekeken en toen ging het deksel er weer op. En dan blijft hij voor altijd dicht. Nee, zegt de catechismus. Dat deksel moet er open blijven en dat moet steeds verdiept worden. Ezechiël kreeg dat ook te horen. Graaf maar dieper, mensenkind, en gij zult meerdere gruwelen vinden. Dus dat is de eerste bedoeling. Dat Gods heilige wet zo scherp gepreekt moet worden, ook naar ontvangen genade, opdat dus die diepe put van ons hart steeds dieper en dieper en dieper en dieper wordt opengelegd. En de bodem daarvan, die zullen we wellicht nooit bereiken. Ik ken een vrouw die al meer dan 80 jaar op de smalle weg mag wandelen. En een poosje geleden zei ze tegen me, er komen nu soms nog wel eens zonden in mijn leven boven, als het ware nog nieuwe zonden, dat ik nieuwe zonden ontdek in mijn hart. En ze werd er zo bedroefd om, dat ik tegen de Heere moet klagen. Heer, ik wist niet dat dat ook in mijn hart leefde. En als iemand die al 80 jaar op de smalle weg wandelt, en blijkbaar is dan de put van de bodem, de bodem van de put, nog steeds niet bereikt. En wij zouden natuurlijk kunnen denken, gemeente, zou het niet veel meer tot eer van de Heere zijn, als hij hier in dit leven van zijn kinderen hen al helemaal zou verlossen van die oude mens. Maar het is Gods wijsheid en Gods hemelse opvoedkunde om dat juist niet te doen. Hij wil dat zijn kinderen levenslang die oude mens met zich meezeulen. Tot diepe verootmoediging. Om je klein te houden. En met een heerlijk doel. Want gemeente, hoe meer dat je af wordt gebroken in jezelf, en hoe meer dat je loopt te zuchten onder die oude mens, des te meer word je dan toch ook verlangend en uitgedreven naar Christus toe. Ons antwoord zegt het vanmiddag. Dan wordt die begeerte steeds meer, hè, des te begeeriger om de vergeving van zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dan zie je het weer, hè, hoe dat de wet dus ten dienste staat van het evangelie. Is weer die scherpe naald. Elke keer weer die diepere ontdekking. Opdat daarachter die draad en de troost van het evangelie zal komen. Dat hij weer opnieuw naar Christus wordt uitgedreven om steeds meer te leven uit hem, uit zijn volbrachte werk. En om telkens weer ook de kracht van zijn bloed en van zijn gerechtigheid te mogen ervaren. En aan de troost van de vergeving te mogen proeven als je weer eens gelovig mag schuilen achter het bloed en de wonden van de zaligmaker. Toen Luther over deze dingen nadacht, de tijd van de reformatie, heeft hij hier hele belangrijke uitspraken over gedaan. Op grond van Gods woord. Hij zegt, Gods kind blijft dus een goddeloze en rechtvaardige tegelijk. Dat is wonderlijk. Goddeloos in en van jezelf tot je laatste snik. En tegelijk rechtvaardig. Tegelijk heilig. In en door Christus. En het is waar, gemeente, de wet kan ons nooit het leven geven. Echt niet. En we zien het ook in de tiende gebod. De wet wijst ons op die vuile fontein in ons hart. Maar tegenover die vuile fontein van ons hart wijst het woord ons op die andere fontein, die bloedfontein, die is gaan vloeien aan het kruis van Golgotha. Daar is genezing, daar is vergeving, daar is reiniging, daar is heiliging te vinden, in de wonden en in het bloed van het lam. En zo moet Gods wet dus telkens blijvend worden gepreekt, ook in het leven van Gods kind. Opdat ik blijvend zal leren, ik ben niks en hij is alles. Ik ben niks, maar hij is mij alles. Hij is mij gegeven, niet alleen tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En dat brengt ons bij het derde doel. Als het antwoord zegt dat we dan zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden. En u hoort het al. Dat is de taal van de dankbaarheid. En dan zou je kunnen zeggen, de Heer werkt eigenlijk heel wonderlijk. Want hoe meer ontdekking door die wet, hoe groter en dieper de verwondering zal zijn over Gods trouw. Zeg, Heere, dat u het nou volhoudt met zo iemand als ik ben. Hoe meer ontdekking, hoe groter en rijker en heerlijker dat wonder wordt van zijn genade. En des te dieper de tonen van de dankbaarheid zullen klinken. En dat blijft natuurlijk niet zonder gevolg. Wat is dan de vrucht? Nou, zegt ons antwoord, dan gaan wij ons zonder ophouden benaastigen. We gaan ons inspannen. Maakt ons heilig ijverig. Om uit liefde tot hem en voor hem en door hem te leven. Die je kocht met de dure prijs van zijn bloed. En het is heel mooi. Dan gaan de opstellers van de catechismus in deze zondag al een brug slaan. Het laatste stukje van de catechismus. Waarin het gaat over het gebed, het voornaamste stuk, het belangrijkste stuk van de dankbaarheid. Je zou kunnen zeggen, het gebod, de 10 geboden, die brengen dus tot het gebed. Om God voortdurend te bidden. Om de kracht en de genade van de Heilige Geest. Want het is immers het werk van de Heilige Geest om zondaren te vernieuwen, om zondaren te herscheppen naar het beeld van God. Dat beeld van God wat we in het paradijs helemaal zijn kwijtgeraakt, wat verwoest werd door onze zonden. Nu gaat de Heer dat beeld herstellen. De weg van wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging, heiliging. Dat er dus iets van die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid terugkomt. Iemand zei heel treffend, God verlost niet om in de hemel te brengen. Maar hij wil zijn schepsel terug. Hij wil zijn beeld weer terug. En wat is dat waar, gemeente? God verlost niet om zomaar in de hemel te brengen. Hij wil zijn mens weer terug, zijn gevallen mens. Hij wil zijn beeld weer terug. En die vernieuwing, die is dan ook helemaal het tot eer van God. En wat kan de Heer daar ook allemaal wel niet voor gebruiken? Ik kom een mooi voorbeeldje tegenover een beeldhouwer. En die had een keer een paard uit een massief stuk steen uitgehouwen. En toen kwam er iemand kijken bij dat paard en toen vroeg hij aan de beeldhouwer, hoe heb u dat eigenlijk gedaan? Want het was helemaal uit één stuk massief steen gemaakt. En toen gaf die beeldhouwer wel een heel mooi antwoord. Hij zei, nou, dat is niet zo moeilijk. Ik moet gewoon alles wegbeitelen wat geen paard is. Dus als je nou alles wegbeitelt wat geen paard is, dan hou je een paard over. Nou, met eerbied gesproken, gemeente, zo is dat geestelijk ook. Dat de Heer dan door zijn Heilige Geest die beitel in het leven van zijn kinderen gaat hanteren en alles gaat wegbeitelen, totdat hij zijn eigen beeld weer terugziet. En daar kan de Heer heel veel voor gebruiken, voor zo'n beitel. Beproevingen, zorgen, lijden, een doorn in je vlees of wat ook maar. Waarom? Nou, zegt ons antwoord. Opdat wij hoe langer hoe meer naar zijn evenbeeld vernieuwd zullen worden. U zegt, hoe lang gaat dat dan door? Nou, zegt ons antwoord. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Totdat, staat er. Een woordje waar je zomaar overheen zou lezen. Maar wat is dat een heerlijk woord. Als je er goed naar luistert, dan klinkt er iets van door. Hè? Van heimwee, van uitzien, van verlangen, hoop. Totdat. Eenmaal komt er dus een einde aan de strijd hier op aarde. Voor al degenen die de Heere mogen kennen. Pas na dit leven en niet in dit leven zullen zij tot die volkomenheid, die echte volkomenheid, volmaaktheid komen. Bij je laatste snik, als je dan werkelijk voorgoed verlost zult zijn van jezelf, van het boze, zondige vlees, om dan nooit meer jezelf te hoeven bedoelen, maar om dan altijd en eeuwig de Heere te mogen grootmaken. Dan is het hierboven niet meer ten dele. Dan gaat het hierboven niet meer over een klein beginsel. Of over een hoe langer hoe meer. Maar dan zal het zijn. De Heere is alles en in alle. En dat tot in eeuwigheid. Zoals een oude dichter is zong. Daar zullen we eeuwig zijn. In's bruidegoms aanschijn. En hebben vrij genieten. En zei die. Na een eeuwig zien van hem. Zal ons het zien van hem. Nog niet verdrieten. Amen. Laten we met elkaar zingen, gemeente. Uit de berijmde 10 geboden des Heren. Het 9e vers. Och, of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de krachten. Om die te doen. Uit dankbaarheid. Dat is het 9e vers van de 10 geboden. Gemeente, zullen we samen nog danken en bidden. Heere, dat die woorden zo mogen weer klinken in ons hart die we zo even met elkaar hebben gezongen. Dat u door het geloof in Christus de krachten wilt schenken om uw geboden te doen uit dankbaarheid. Ook als we deze middag zo werden bepaald, Heere, bij het onderwijs over uw wet. Nu bijzonder ook van dat tiende gebod. Waardoor toch die wortelzonde in ons leven wordt ontmaskerd en wordt blootgelegd. Heere, verzoen dan die zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. Heere, we hebben het gehoord, wij kunnen uw wet niet houden. Er is er maar één die dat wel kan en die dat ook heeft gedaan. Uw eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft het gezegd, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingebrand. En wat hebben we dan nodig, Heere, dat u door het geloof die gerechtigheid, die heiligheid van uw Zoon toerekent aan ons als arme zondaren in onszelf. En we hebben het gehoord, dan kan het niet anders, Heere, dan zullen wij toch ook een vijand van de zonde worden en begeren om voor u te leven, tot uw naam en tot uw eer en tot uw dienst en tot uw lof bereidt. Heere, dat er zo ook in ons midden een volk mag zijn dat u dient en vreest. Dat bidden we ook voor heel de gemeente. Heer, u bent zo eeuwig waard om gediend en gevreesd te worden door ons allemaal. En bij u is een hart vol barmhartigheid. Barmhartigheid en genade voor de grootste van alle zondaren. Heer, gaat u zo dan niemand van ons voorbij. Maar zegen uw woord tot eeuwige zegen voor onze onsterfelijke zielen. En dat u zelf zo dan de stille naprediker wilt zijn, Heere, van alles wat we mochten horen. Wil u alles wat van ons was, al het verkeerde en zondige eruit wegnemen, maar het uwe genadig zegenen. Geef u nog een goede zondag verder, dat we met de dingen van uw woord en dienst mogen bezig zijn. Zoals het in een van de psalmen staat, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Heer, wat zullen we dan een goede avond hebben als het zo mag zijn. Gedenk ons ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Wil u ons helpen en zegenen op de plaats waar u ons roept en stelt. Thuis, of op school, of op het werk, of waar dan ook. Heer, dat we ook tot zegen mogen zijn voor onze naasten. En dat we dan ook volgende week, als u het geeft, hier opnieuw mogen samenkomen. En dan in een uur van voorbereiding op het heilige avondmaal. Wij vragen dat van u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor en ook het achtste, maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Dus 3 en 8 van 17. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.